Goedemorgen. Mijn naam is Wilma Kapitein en ik ben heel blij dat ik weer gastvrouw mag zijn in deze dienst. Het is inmiddels een jaar geleden, dus je snapt hoe blij ik ben dat ik hier weer mag staan. Welkom in Gods huis, mensen hier en mensen thuis. We zongen er net, hè? Trek je jas uit, voel je thuis. Nou, dat hoop ik inderdaad. Dat jullie met een paar mensen die hier zijn, zich toch thuis voelen. En voor jullie, in jullie eigen huis, zal dat niet zo moeilijk zijn. Best prettig, hè? Dat je niet de deur uit hoeft voor de dienst. En dat je gewoon in je pyjama en met een bak koffie bediend wordt. Heb je daar God al wel eens voor bedankt? Want er valt best veel af te dingen op online diensten. Maar ik vind het in zekere zin ook bij God passen. Dat God naar jou toe komt en jij niet naar hem hoeft, past zo bij zijn aard. Dat hij op bezoek gaat bij de mensen thuis, desnoods door muren heen, dat doet hij al eeuwen. Van jouw thuis zijn huis maken en daar de gastheer zijn. Ook vandaag loopt hij langs je bank en langs je luie stoel en biedt hij jou het goede nieuws aan op een dienblaadje, een lied, een bijbeltekst, een gebed, zijn zoon. En het enige wat je hoeft te doen, is het ervan af te pakken. Ik wens je een goede dienst. Het thema is Vluchteling Jezus. En dominee Leeuwen-Jan van Dalen zal de Bijbeluitleg verzorgen. Dan volgen nu nog de mededelingen van de kerkraad. We hebben eerst een mededeling van overlijden. Op vrijdag 8 januari is onze zuster Co Kat Luggies onverwachts overleden op de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde sinds oktober 2020 in de Westerkim, Griensveenweg 11, kamer 701. De dienst van woord en gebed zal worden gehouden op donderdag 14 januari om 13:30 in de Ichterskerk. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. U kunt de dienst volgen via de livestream. Zie daarvoor ook de extra nieuwsbrief. Volgende week zullen we zuster Kat herdenken. Dan geef ik nu het woord aan Leeuwen-Jan.
Zullen we een moment stilte nemen om God te vragen ons te zegenen in deze dienst. Met goede aandacht, met liefde voor elkaar. Met een open hart voor zijn woord. Laten we een moment stil te nemen. Voor deze dienst en heel ons leven spreken we uit dat we alles verwachten van de Heere God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Hij blijft altijd trouw. En hij zal de werken van zijn handen nooit loslaten. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou van God de Vader, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan luisteren naar een lied. Het is een psalm in een iets andere versie, psalm 91. Het lied heet Mijn Toevlucht. Nou is toevlucht niet meer een woord dat we vaak gebruiken in het hedendaags Nederlands. Maar het is ook niet een heel moeilijk woord. God is een toevlucht. Dat betekent hij is iemand naar wie je toe kunt vluchten. In moeilijkheden, in het leven, in alle gebrokenheid, in alle moeite en zorgen die er zijn, kun je vluchten naar hem. En hij wacht op je om een toevlucht voor jou te zijn. Psalm 91.
We lezen Gods leefregels vandaag uit de Petrusbrief. 1 Petrus 1, vers 13 tot 19. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn. Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen. En geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En aangezien u hem die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aandien des persoons vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed van een lam zonder smet of gebrek, van Christus. En dan nog twee versen uit hoofdstuk 2. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Ik vraag u dringend niet toe te geven aan zelfzuchtige verlangens die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Dan gaan we nu zingen, Psalm 119. Laten we bidden. Almachtige Vader, we vergeten het vaak dat we een gast en een vreemdeling zijn hier op aarde. Wilt u ons er in deze dienst meer zicht op geven, Heer, wat dat betekent? Dank u dat we weer een moment in de week met mensen in en buiten de kerk verbonden mogen zijn. Dank u voor alle technische mogelijkheden daarvoor. Maar Heer, het is maar een deel van kerk zijn. En we verlangen er zo naar om elkaar weer fysiek te mogen zijn. Het te mogen zien. En hier met elkaar te mogen zijn. Om uw lof te brengen. Om een praatje met elkaar te maken en te vragen hoe het gaat. Om meer op elkaar betrokken te kunnen zijn. En Heer, dat is juist ook zo het mooie van kerk zijn. Wilt u geven dat het weer komen zal dit jaar? En geef ons moed en geduld om het vol te houden. En creatieve ideeën ook om geïnteresseerd te blijven in elkaars leven. Wilt u ons daarbij helpen? Maar Heer, geef dat we door uw Heilige Geest toch die verbondenheid ervaren zullen, Ook al zijn wij hier en zijn zoveel gemeenteleden in hun eigen huis. We hebben uw hart nodig, Heilige Geest. Hier en thuis om onze aandacht vast te houden. En ons hart ontvankelijk te maken. Zegen alle medewerkers aan deze dienst. Met uw kracht, inspiratie en volheid. Vader, geef ons vreugde bij onze taken. En maak ze tot eer van u. Om Jezus wil. Amen. Het kindermoment.
Ja, ik heb voor de kinderen thuis wat meegenomen. Dat heb je vast nog niet gezien, want het staat hier achter de spiegel. Het is een popje. Een popje van mijn jongste dochter, Noortje. Ik vond hem deze week bij ons in de woonkamer. Hij lag tussen de andere knuffels.
Ja.
Staat er niet aan?
Ik heb hem zelf uitgenomen.
Ik heb de microfoon uitgedaan. Dan begin ik even opnieuw. Ik zei dat ik een popje heb meegenomen. Dat ik thuis had gevonden dat van onze dochter Noortje is. En ja, soms speelt ze ermee. Niet meer zo vaak. Ze speelde er meer mee toen ze 4 of 5 was. En misschien heb je dat wel eens gezien, dat een kind speelt met een pop. Of heb je zelf met een pop gespeeld. En dan gaat dat soms een beetje zo. Hè? Dan houden ze een pop vast en zeggen ze, ach, hoe gaat het met je? Ben je verdrietig? En dan zeg je, niet huilen hoor. Zeg je dan, stil maar, stil maar. En daar moest ik aan denken. Want het gebeurt nogal eens dat een baby huilt en dat een moeder of een vader dan het kindje pakt. En zegt, stil maar, je hoeft niet bang te zijn. Of je hoeft niet verdrietig te zijn, want ik ben bij je. Je bent veilig bij mij. Ik hou je vast en ik bescherm je. Blijf maar dicht bij mij. Daar moest ik aan denken toen ik zag wat het kinderlied was vanmorgen. Je bent veilig in Jezus' armen. Er kan in ons leven van alles gebeuren waardoor we bang worden of verdrietig. En dan is Jezus degene die zegt, kom maar dicht bij me. Bij mij ben je veilig. Ik laat je nooit alleen. Je bent veilig in Jezus' armen. En als je het kent, zing dan rustig mee thuis.
Soms wordt het best. Zeven ze mee, jij wordt.
We gaan het Bijbelgedeelte lezen over Jezus' vlucht naar Egypte. Uit Matteüs 2. En de eerste twee versen zullen de tekst voor de prediking zijn. Kort nadat de magiërs op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep. Want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer gezegd is: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. En de engel zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilde brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: hij zal Nazoreër genoemd worden. Tot zover de schriftlezing. Het thema van vandaag is vluchteling Jezus. En misschien had je dat wel verwacht, een preek hierover, zo kort na kerst. En misschien vind je het net als ik ook wel een mooi idee dat er over dit onderwerp wordt gepreekt. Zeker in onze gemeente. Omdat het zo raakt in het leven van onze broers en zussen in het AZC. Maar voordat je het weet, plaats je de preek zoal in een kader. En dat kader, dat staat dan ergens daar. Dat heeft niet zo heel veel met jou te maken. Maar dan kijk je nog niet de goede kant op. Want een Bijbelgedeelte is altijd een spiegel. Het laat iets van jouzelf zien. En wie ben jij dan in dit verhaal? De vluchteling? Herodes? Of de engel? Om vluchteling te zijn, hoeven we geen landsgrenzen over te steken. Dat kan ook gewoon in de supermarkt. Met je mondkapje voor en je coronakapsel. En dan snel een schap inschieten en hopen dat het gemeentelid jou niet herkend heeft. Of ben je Herodes? We hoeven geen moordenaars te zijn om een ander het licht in de ogen niet te gunnen. Op wie jagen we? Wie willen we het land uit hebben? Of de kerk? Omdat ze een andere mening of levensstijl zijn toegedaan. Of ben je misschien de engel? En voelen mensen zich veilig bij jou? En geef je de opgejaagde levensruimte? Of ben je misschien van tijd tot tijd alle drie? En ben je op het ene vlak de engel en op het andere vlak een Herodes? Ik weet niet wat Lieve Jan gaat vertellen in zijn preek. Maar ik weet wel dat het een spiegel zal zijn. En laten we dan maar eerlijk in die spiegel kijken. Want wie eerlijk in de spiegel kijkt, wordt verrast. Dan schuift er onverwacht een ander in beeld. Zie de mens, Jezus. Hij verbindt zich aan al onze rollen zonder verwijt. Laten we schuilen bij hem. De zangers gaan voor ons zingen. Gezang 301, vers 1 en 2.
Wilma zei het net al aan het begin van de schriftlezing. Die eerste twee versen die ze las, Matthäus 2, vers 13 en 14, die twee versen vormen de tekst voor de verkondiging. Matthäus 2, vers 13 en 14. En het thema is dus vluchteling Jezus. De broeders en zusters, jongeren en kinderen. Het gebeurde deze week, afgelopen woensdag, dat ik 's morgens rond een uur of negen de woonkamer binnenkwam. Het was koud in onze woonkamer. Echt koud. En ik begon te mopperen. Ik begon te mopperen omdat niemand tussen 7 en 8 de centrale verwarming had aangezet. John, wat is het koud. Waarom staat die verwarming nog niet aan? En op dat moment zei Sarianne tegen mij: gelukkig woon je niet in Kamp Moria op Lesbos. Ja, die was wel raak. Denk het aan mijn eigen koude woonkamer. en de kou van Moria op Lesbos. Gemeente, we hebben een naar jaar achter de rug. En nog steeds zitten we in allerlei narigheid. Wat een moeilijke periode is dit. De lockdown vraagt veel van ons. We mogen bijna niets. En we moeten van alles. Zo voelen we dat. En zoals het nu lijkt, gaat die lockdown ook nog een paar weken verlengd worden. Maar we zitten niet in een overvol vluchtelingenkamp. Met slechte hygiëne. In de kou. In de angst. In een uitzichtloze situatie waarin we niet achteruit kunnen en niet vooruit kunnen. Voel je het verschil? Begrijp me goed, ik wil onze narigheid niet wegredeneren. Ik wil niet doen alsof deze periode makkelijk is voor jou, voor mij, voor ons als gemeente. Helemaal niet. Het is echt lastig. Maar ik zou wel onze ogen willen openen. Want 2020 was niet alleen het jaar van corona, maar ook het jaar van de zogenaamde Moria-deal. Die deal die ontstond nadat die grote brand in september was uitgebroken in dat vluchtelingenkamp op Lesbos. Dat overvolle kamp. Er werd een deal gesloten. En ook Nederland deed mee. Nou ja, mee, mondjesmaat. We zouden 100 vluchtelingen van Lesbos ophalen. Maar uiteindelijk werd er niets extra's gedaan. Want de ene vluchteling werd voor de andere ingeruild. Zodat we per saldo geen extra vluchteling zouden opnemen als land en volk. Ja, en zo zitten er in dat kamp Moria op Lesbos nog steeds duizenden mensen in de kou. En we laten ze in de kou staan. En ze zitten daar als ratten in de val. Want ze kunnen geen kant op. En dan zijn er ook nog honderden vluchtelingen op de Balkan. In de vrieskou van Bosnië, vlakbij de grens met Kroatië. Ja, en zo kan ik nog even doorgaan. En dat zijn mensen als jij en ik. Mensen van vlees en bloed. Maar ze zijn van huis en haard verdreven. Wat hebben ze nog? Ik weet het, dit is een heel ingewikkeld probleem. Europa en de vluchtelingen, die maar blijven komen en maar blijven komen. Wat moet je ermee? En wat doe je eraan? Zo'n ingewikkeld probleem. In elk geval, niet wegkijken, gemeente. Niet doen alsof het er niet is, gemeente. En proberen iets te doen, gemeente. Ik denk zelf dat God vluchtelingen op onze weg plaatst om ze te steunen en te helpen. En laten we één ding nooit vergeten. Onze Heer, onze Redder, Jezus Christus, is een vluchteling geweest. Mag ik het anders zeggen? Hij is voor jou en mij een vluchteling geworden. Hij koos ervoor om voor jou en mij als vluchteling te leven. En wat heeft ons hier en nu dat nou te zeggen dat Jezus Christus daar en toen een vluchteling werd? Vluchteling Jezus. Wilma las met ons uit Matteüs 2. En dat hoofdstuk begint met een heel bekend verhaal. We zeggen meestal de wijzen uit het oosten. En dan bedoelen we die magiërs, die sterrenkundigen die van ver uit het oosten kwamen naar Israël. Omdat ze een unieke ster hadden gezien, waaruit ze wisten, er is een koning geboren. En zo kwamen ze in Jeruzalem aan, bij een koning. Koning Herodes de Grote. Een vredeheerser. Die enorm schrikt als die hoort van die ster, van die geboorte van een andere koning. Herodes voelt zich bedreigd. En dat, gemeente, was typerend voor zijn leven. Hij voelde zich altijd bedreigd. Hij zegt tegen die magiërs: ga dan maar uitzoeken waar dat kind is. En als je het kind gevonden hebt, kom dan terug. Dan kan ook ik het kind aanbidden. En hij bedoelde vermoorden. De wijzen gaan naar Bethlehem. Ze vinden het kind en ze knielen om hem te aanbidden en hun geschenken te geven. Maar God waarschuwt hen in een droom om niet terug te gaan naar koning Herodes. En zo gaan die magiërs via een andere weg stilletjes naar hun eigen land terug. Het duurt niet lang of Herodes weet dat hij bedrogen is. En hij wil het kind vermoorden. Daarom gaat hij over tot die vreselijke kindermoord. Wat een zwarte bladzijde in de Bijbel. Herodes was een tiran. Hij vermoordde zelfs zijn eigen kinderen. Zijn eigen vrouw. Zijn eigen schoonmoeder. En nog zoveel anderen. Maar nog voordat koning Herodes zijn soldaten naar Bethlehem heeft gestuurd, heeft God Jozef door middel van een engel in een droom gewaarschuwd. Jozef, vlucht. Vlucht nu. Zoals steeds in Matthäus 1 en 2, via een droom. Laten we niet zeggen dat God niet door dromen spreekt. Want in Matthäus 1 en 2 lees je maar liefst 5 keer dat God een droom gebruikt om tot mensen te spreken. De boodschap is kort en krachtig. Sta op, vlucht samen naar Egypte en blijf daar totdat ik het zeg. En wat dan heel bijzonder is, in dit gedeelte steeds wordt het kind als eerste genoemd. Het is voortdurend het kind en zijn moeder. Het kind en zijn moeder. Het kind, Jezus, staat centraal. Het gaat om dat kind, Jezus Christus. Het gaat om wat er met hem gebeurt. Wat hem wordt aangedaan. Het gaat om de weg die hij gaat. Jezus, het kind. En dat kind is weerloos. Afhankelijk. Kwetsbaar. In doodsgevaar. Dit gedeelte maakt duidelijk dat Jezus vanaf zijn eerste tijd op aarde in doodsgevaar is. Dat er dreiging is. En dat brengt me bij iets heel belangrijks. Dat hij voor jou en mij zo'n kwetsbaar, weerloos kind is geworden. Dat hij is afgedaald uit de hemel naar de aarde in ons kwetsbare, weerloze bestaan. Dat hij is neergedaald in onze gebrokenheid. Maar let op. Hij kiest daarvoor die specifieke omstandigheden van de vluchteling. Jozef, Maria en Jezus. Ze vluchten vanwege doodsgevaar. Zoals zoveel mensen op de vlucht zijn in onze wereld. Miljoenen. En ze zullen niet veel bezittingen bij zich hebben gehad. Een paar spulletjes maar. En zo komen ze als vluchtelingen aan in Egypte. Een ander land, een andere taal, een andere cultuur, een andere godsdienst. En daar in Egypte moeten ze op nul beginnen. Wat heeft dat jou en mij te zeggen? Of, laat ik het zo zeggen, wat heeft het jou en mij te vragen? Ik denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis die Jezus later zal vertellen. Het staat ook in Matthäus 25. Die gelijkenis van de schapen en de bokken. Dat de mensenzoon zegt tegen de schapen: kom binnen in het koninkrijk van mijn vader. Want ik was hongerig en jullie hebben mij te eten gegeven. En ik was dorstig en jullie gaven mij te drinken. En ik was naakt en jullie gaven mij kleding. En dan zegt Jezus ook, ik was een vreemdeling. En jullie hebben mij gehuisvest. En dan zeggen die schapen naar zijn rechterhand, maar wanneer was u een vreemdeling en hebben wij u gehuisvest? En dan zegt Jezus, toen jullie dit deden aan de minste van mijn broeders, toen deden jullie dat aan mij. Toen jullie dat deden aan die vluchteling, die vreemdeling, toen deden jullie dat aan mij. Kwetsbaar als een vluchteling komt hij naar ons toe. En wat doen wij daarmee? Er zit nog een kant aan Jezus' vlucht naar Egypte. Hij is een vluchteling en dus ook een vreemdeling. Zijn vluchtelingschap in deze wereld laat zien dat deze wereld niet zijn thuis is. Hij is onderweg. Hij is op reis. Later in het Matthäus-evangelie brengt hij dat ook heel duidelijk onder woorden. Als iemand hem wil volgen, het staat in Matthäus 8, vers 20, dan zegt Jezus, ja luister goed. De vossen hebben holen. En de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon heeft nergens een plek om zijn hoofd neer te leggen. Hij is altijd onderweg. Hij moet altijd maar door. Hij is hier niet thuis. Hij is tijdelijk op aarde. Ja, als we hem volgen, dan begint ons leven steeds meer op zijn leven te lijken. En hij leefde wel in de wereld, maar hij was niet van de wereld. Dit was niet zijn huis. En dat, gemeente, dat geldt voor al Gods kinderen. Wij zijn pelgrims. Wij zijn vreemdelingen hier op aarde. Het staat al in Psalm 119, die psalm die we hebben gezongen. Ik ben een vreemdeling op aarde. We zijn onderweg. Christenen zijn vreemdelingen. En ik weet niet of het je opgevallen is, maar toen Wilma net de wil van God las uit die eerste Petrusbrief, toen kwam het ook al twee keer naar voren. 2 Petrus 1, daar staat dat in vers 17. Petrus zegt daar, en aangezien u hem, die iedereen beoordeelt naar zijn daden, zonder aanzien des persoons vader noemt, moet u tijdens uw leven als vreemdeling ook ontzag voor hem hebben. En even later, in hoofdstuk 2, vers 11, geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. En geloof me, die teksten vind je veel vaker in de Bijbel. Gods kinderen zijn vreemdelingen op aarde. En God roept ons niet om hier te bouwen aan onze eigen koninkrijkjes. Hij roept ons om, zolang we hier zijn, te bouwen aan zijn koninkrijk. En ons korte bestaan op aarde moet niet gericht zijn op verzamelen. Op hebben en houden en steeds meer krijgen. Maar op dienen en delen. Want je bent maar onderweg. Zoals dat oude bekende lied van Johannes de Heer zegt, niets is hier blijvend, niets is hier blijvend. Alles, hoe mooi ook. Je huis, je auto, je bankrekening. Alles, hoe mooi ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Besef je dat je hier als vreemdeling leeft? Want vluchteling Jezus heeft jou en mij ook dit te zeggen. Wij zijn vreemdelingen onderweg. En we zijn nog niet thuis. En zo kom ik bij het derde, gemeente. Er zit ook nog een derde kant aan Jezus' vlucht uit Egypte. Hij gaat de weg van zijn volk. Israël. Net als het volk Israël moest ook Jezus uit Egypte worden geroepen. Zo gingen de schriften in vervulling. Want je ziet hier dat bijbelteksten die gaan over Gods volk Israël, worden toegepast op Gods Zoon Jezus. De weg van Gods volk is vervuld door Gods Zoon. In Exodus 4 staat bijvoorbeeld: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon. En hier zie je, Jezus neemt die plaats in. Hij is de eerstgeboren zoon van God. En in Hosea 11 staat: uit Egypte heb ik mijn zoon weggeroepen. Dat gaat natuurlijk over het volk Israël dat in Egypte in de slavernij zat. Maar God zegt: ik heb mijn eerstgeboren zoon, Jezus, uit Egypte geroepen. Hij gaat de weg van zijn volk. Waarom? Omdat de weg van Gods volk, omdat de weg van ons mensen zo vaak samengaat met fouten en gebreken, met falen. En daarom moet hij die weg gaan op een volmaakte manier. Zonder zonde. En is die weg gegaan. En daarom is het, even een detail, maar daarom is het heel veelzeggend dat kort daarna in de Matthäus-evangelie de verzoeking volgt in de woestijn. Ook daarin gaat Jezus de weg van zijn volk, want het volk Israël in de woestijn viel steeds weer in zonde. Steeds kozen ze het verkeerde. Maar als Jezus wordt verzocht in de woestijn, dan houdt hij stand. Hij gaat de weg van Gods volk, maar volbrengt die weg, Gods plan, op een volmaakte manier. En zo heeft hij als vluchteling, als vreemdeling, volmaakt de weg volbracht die God vroeg, die God vraagt. En daarom is hij onze redder, onze Heer, onze Heiland. Gemeente, ik sluit af. Vluchteling Jezus heeft ons iets te zeggen. Hoe kijken we naar vluchtelingen? Wat willen we voor ze doen? Maar zien we ook dat we zelf een vreemdeling zijn op aarde en onderweg zijn? Ik wil de preek afsluiten met een tekst uit Hebreeën 11. Een prachtig woord. Een woord dat ook een appel doet op jou en mij. Hebreeën 11, vers 13. Daar begint het. Dat is dat hoofdstuk van die geloofsgetuigen, weet je wel. Door het geloof heeft Abraham en door het geloof heeft Jacob. En dan staat er in Hebreeën 11, vanaf vers 13. Zij alle zijn in geloof gestorven. En wat hun beloofd was, zagen ze geen werkelijkheid worden. Ze hebben slechts een glimp ervan begroet. En ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten. En door zo te spreken, lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze gevlucht en weggetrokken waren. Want dan waren ze daarheen wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland. Het hemelse vaderland. We zijn als vreemdelingen onderweg naar de toekomst van God, de stad van God, het nieuwe Jeruzalem. Gemeente, de vluchteling, de vreemdeling, die kom je echt niet voor niets in de Bijbel tegen. Die heeft je iets te zeggen, die heeft je iets te vragen. Kwetsbaar als zij zijn, kwetsbaar als wij zijn, zien we op naar God. Want wie naar God opzien, wie naar u opzien, die hebben een toevlucht. Elke dag. Amen. In ons gebed willen we bidden voor de familie van onze overleden zuster, Co, Kat, Lugies. We bidden ook voor Hanny Mannes van de Middelweg. Want zij is op dit moment in epilepsiecentrum Sein in Zwolle. Ze is medicijnen aan het opbouwen. Dat gaat allemaal redelijk, maar het is nog niet klaar. Haar adres is afdeling B2, 22, Dr. Denekampweg 20 in Zwolle. Als u haar wil bemoedigen, dan kan dat. De zending is ook deel van ons gebed, de zending wereldwijd. En de zendingscommissie laat u weten dat er heel wat gegeven is. En daar is grote dankbaarheid voor. Wat fijn dat we onze gaven ook aan de zending kunnen geven. We kunnen ook bidden voor Indonesië, waar die vliegtuigramp heeft plaatsgevonden. We danken dat onze oudere broeder Arend Otten van de Pessendijk weer thuis mocht komen. Na een tijd van revalidatie in Weidenstein is hij weer thuis bij zijn vrouw Jannie. We zullen ook bidden voor de weg die zij verder gaan. Zullen we samen danken en bidden. Vluchteling Jezus. Dat was, dat is hier wat we hebben gelezen uit uw woord, waarover we hebben gehoord, waarover we hebben gezongen, over vluchteling zijn en vreemdeling op deze aarde. Wat bijzonder dat u, de eeuwige Zoon van God, de glorie in de hemel en de troon van de Vader achterliet om een vreemdeling te worden in onze wereld, om op reis te gaan door het mensenleven heen. Om zelfs in uw allereerste levenstijd als kind op de vlucht te gaan. Op de vlucht te moeten van Israël naar Egypte. Vanwege doodsgevaar door koning Herodes. En dan denken we aan al die mensen die op de vlucht zijn. Op het eiland Lesbos, op andere eilanden, in al die overvolle vluchtelingenkampen. Op de bergen, in de bossen. U kent ze, Heer. U ziet ze. U kent ook hun verhaal. U weet wat ze hebben achtergelaten. En u weet hoe hun leven ervoor staat. En als wij het willen weten, dan kunnen we er ook iets van snappen. En wij bidden hier voor al die mensen in nood. En we vragen of u hen een veilige plek wil geven. En of u ook ons wil inschakelen, meer wil inschakelen om hen te zien. Om een open hart en een open oor te hebben voor wie zij zijn en wat zij hebben meegemaakt en voor hun huidige omstandigheden. Heer, wat we hebben gelezen, wat we hebben gehoord, is als een spiegel. En wij kijken in die spiegel, maar wij herkennen onszelf erin op zoveel manieren. En wilt u ons helpen om wat we zien ook om te zetten in woorden, in daden? Geef dat uw woord land in ons leven. En help ons om bezig te zijn met wat komen gaat. We zijn vaak zo aards en zo gefocust op onze eigen omstandigheden. Help ons om u te volgen in het vreemdelingschap. Om onderweg te blijven naar uw koninkrijk. Naar de stad die eeuwig is, het nieuwe Jeruzalem. We bidden u voor mensen met verdriet. En dan denken we bijvoorbeeld aan de familie van onze overleden zuster Ko Kat. We denken aan haar kinderen en haar kleinkinderen. En andere familieleden. Nu zij is gestorven, bidden we om uw troost voor deze familie. Ook als deze week de begrafenis zal zijn. Geef dat het een goed en een mooi afscheid zal worden. We bidden om uw troost in hun gemis, in hun verlies. We bidden u ook voor onze zuster Hanny Mannes, die al een tijdje in het epilepsiecentrum van Zwolle verblijft. We weten dat ze daar nog een tijd moet blijven om de juiste medicatie op te bouwen. En wilt u haar daarin zegenen? En als het lang duurt, Heer, geef haar geduld. Bemoedig haar. Geef haar kracht en troost. En wat zou het fijn zijn als ze ook uit de gemeente meeleven mag ontvangen. We bidden voor Hanny. We danken u, Heer, dat we in de afgelopen periode ook onze gaven aan de zending mochten geven. En we bidden u of u de gaven van onze handen wil zegenen. En alle werkers op het zendingsveld. Heer, we bidden of uw woord door de wereld mag blijven trekken. En het mensen tot geloof mag brengen. En levens mag veranderen. En uw kerk mag bouwen wereldwijd. Bouw uw koninkrijk op aarde door het werk van de zending en de evangelisatie. En denk in het bijzonder aan Mozambique, dat land waarmee we zo verbonden zijn. We denken aan Mokuba en de Bijbelschool. We denken ook aan het werk dat door Jannie Kruis is opgezet. Heer, wilt u daar zijn met uw geest? We denken aan Mathilde Velema en alles wat zij mag doen. We denken, Heer, aan alle zendingswerkers. We denken, Heer, aan het verdriet dat er is in Indonesië. Nu een vliegtuig zo onverwacht is neergestort. En tientallen mensen omgekomen zijn. We bidden of u uzelf bekend wil maken in die situatie. En of uw kerk ook een herberg van troost mag zijn. In die moeilijke omstandigheden. Maar we bidden ook voor ons eigen land en volk, Heer. Want de omstandigheden waarin we nu leven zijn niet makkelijk. Zijn moeilijk. Zijn lastig. En doen ook pijn. Ook als we horen dat er veel mensen gestorven zijn en op dit moment ook veel mensen sterven. En dan denken we aan sommige steden en dorpen waar het zo om zich heen grijpt. In de Randstad, maar bijvoorbeeld ook in Bunschoten, Spakenburg. Waar zo ontzettend veel begrafenissen zijn geweest. We voelen ons verbonden met de mensen daar. En we bidden voor hen. Geef hen moed en kracht en troost hen. En Heere, verlos ons van dit afschuwelijke virus. Bedank u dat Arend Otte weer thuis mocht komen bij Jannie zijn vrouw. En zegen hen samen aan de Pesterdijk. Geef dat ze nog een tijd lang samen mogen zijn en een goed leven kunnen hebben. We bidden u om kracht en herstel. Zo brengen we onze gebeden bij u. En we doen dat in de naam van Jezus, die voor ons een vluchteling, een vreemdeling is geworden. En die alles voor ons volmaakt heeft volbracht door de weg van zijn volk te gaan. U willen we loven en prijzen. In zijn naam. Amen. Wilma zei het al, onze gaven kunnen we geven voor de kerk en de diaconie. De eerste voor de kerk en de tweede de diaconie. We gaan naar ons laatste lied en dat is een heel bekend lied. U bent mijn schuilplaats, Heer. En ik vraag jullie hier in de kerk om daarbij te gaan staan. Uit opwekking 176. We gaan van hier, we vervolgen onze reis onder de zegen van God. Ontvang zijn zegen in geloof. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.